Dit is Zet hem op, een podcast van ZZ. Dames en heren, welkom terug bij Zet hem op. De tweede aflevering, vandaag weer een speciale gast voor jullie, namelijk Jan.
Welkom Jan, kun jij jezelf even voorstellen?
Ja, hallo, natuurlijk. Ik ben Jan Hanstede, ik werk bij ZZ als dreigingsanalist. En ik ben dan onder andere verantwoordelijk voor het maken van dreigingsbeelden. Dat doe ik natuurlijk samen met mijn collega's. We hebben het maandelijkse dreigingsbeeld, het kwartaaldreigingsbeeld en het jaarlijks dreigingsbeeld.
Dus ook zo'n het grote cybersecurity beeld wat we elk jaar naar buiten brengen. Waarom doen we dat?
Ja, het is als je een ISO bent of een CISO of een raad van bestuur lid, dan heb je informatie nodig over de ontwikkelingen hè, op het gebied van cybersecurity. Want daar moet je wel of niet op reageren. En dat is heel veel informatie en dat moet je allemaal verzamelen. En eigenlijk kan je dat als CISO of ISO niet doen, omdat je daar gewoon niet de tijd voor hebt. En wat wij doen als ZZ is wij proberen alle informatie te verzamelen over de dreigingen. Hè? Ook op basis van incidenten die bij ons binnenkomen, maar ook in het internationale zorgveld en allerlei bronnen die wij daarvoor gebruiken. En daarvoor proberen we zo goed mogelijk de trends in kaart te brengen en ook de aandachtspunten in kaart te brengen van wat zou je moeten doen als organisatie. Want we zien dit gebeuren en we vinden dat daar een reactie op moet komen. En dat is natuurlijk belangrijke informatie voor een zorgorganisatie.
Maar is dreigingsinformatie voor jou dan iets waar ook echt een keuze op gemaakt moet kunnen worden?
Ja, want er zijn ontwikkelingen. En een dreiging kan uiteindelijk een security incident veroorzaken, wat een impact heeft op de belangen van de organisatie. Hè. Dat kan patiëntenbelangen zijn, maar dat kan ook het zorgproces zijn. En daar wil je goed van op de hoogte zijn. En daar wil je ook op reageren. Hè. Daar wil je maatregelen op selecteren. Dus voor je risicoanalyseproces moet je maatregelen selecteren. Maar dat zijn er natuurlijk oneindig veel. En daarin proberen wij de juiste informatie te geven, eigenlijk organisaties toe te rusten om de juiste maatregelen te prioriteren.
Maar is het dan echt reageren? Want dat klinkt zo reactief. Of is het meer voorsorteren, dat je ergens op voorbereidt?
Het is denk ik alle twee. Je hebt natuurlijk de trends op lange termijn. En je hebt zaken die heel acuut kunnen spelen. In het jaarlijks dreigingsbeeld gaan we voornamelijk in op de wat langer termijn trends. En hey, we zien deze ontwikkeling en verwachten dat die doorzet. En het is verstandig om hier mee aan de gang te gaan. Om dit als aandachtspunt mee te nemen in je risicoanalyse, in je awareness, in je organisatie.
Het is best een dik document geworden dit jaar ook.
Ja.
Hoe maak je zo'n document?
Zo'n document komt tot stand. En dan gebruiken we een geordend proces. Dus we hebben de eerste fase gaan we kijken naar wat is ons doel. Wat is nou de informatiebehoefte van de organisaties? En als we dat weten, dan kunnen we overgaan op de collection fase. Dus dan gaan we informatie verzamelen vanuit allerlei bronnen. En dat kunnen partners zijn. We hebben het NCC natuurlijk, we hebben de Health ISAC, maar ook onze eigen incidenten. Nou, dat is weer een tweede fase. En dan de derde fase moet je natuurlijk iets met die informatie gaan doen. Het is nog ongestructureerd, dus dan kan je gaan verwerken in grafieken. En op allerlei manieren kan je dat vastleggen, hè, zodat het bruikbaar wordt voor een analist. En in die fase daarna ga je dat analyseren en ga je kijken, wat kunnen we daar nou uithalen? Welke antwoorden kunnen wij geven op de initiële vragen die we hadden aan het begin? En als je die beantwoord hebt, kan je uiteindelijk het product, het dreigingsbeeld gaan maken. Dus er zijn eigenlijk allerlei fases die je doorloopt. En uiteindelijk kom je dan tot zo'n groot kennisproduct. Maar je begint met de informatiebehoefte. Dan ga je eigenlijk verzamelen. Dan ga je dat eigenlijk analyseren. En dan kom je tot een kennisproduct.
En die fases waar je nu over hebt, hebben wij dan die bedacht? En zijn we de enige mensen in de wereld die het zo doen? Of zijn er andere organisaties die ook op deze gestandardiseerde manier werken?
Nee, als je gaat kijken hoe je dit doet. Hè, wat wij gebruiken is het ENISA Threat Landscape Methodology. Dus eigenlijk een gestructureerde manier om dreigingsinformatie te verwerken en tot kennisproducten te komen. En dat wordt heel breed gebruikt. Dat is eigenlijk een methodologie die ook bijvoorbeeld door de NCC wordt gebruikt, of vergelijkbaar, iets wat er heel erg op lijkt. Maar ook bijvoorbeeld de AVD en dat soort organisaties. Elke organisatie die informatie, dreigingsinformatie, tot zich neemt en verwerkt, gebruikt een gestructureerde manier om dat te verwerken en tot producten te komen. En dat is eigenlijk overal de wereld redelijk vergelijkbaar. Dit model is een redelijk standaard model om tot dit soort informatieproducten te komen.
Ik hoorde één afkorting die onze luisteraars misschien nog niet kennen. ENISA.
ENISA. Ja, dat is op Europees niveau, hè, verantwoordelijk voor de cybersecurity en voor allerlei zaken rond cybersecurity. En die hebben ook een threat landscape elk jaar. En zij gebruiken daar die methodologie om tot zo'n product te komen. En die gebruiken wij ook.
Dus we werken zoals andere collega's uit het werkveld ook werken.
Ja.
En we hopen de CISO's, de ISO's, de bestuurders handvaten te geven om echt keuzes te kunnen maken, ook echt op de langere termijn.
Ja.
Wat,
want je hebt hele kleine of ontwikkelingen, wat schommelingen, hè, in de trends die je ziet. Maar er zijn ook echte game changers in het dreigingsbeeld. En daar wil je echt wel heel sterk ook informeren. Ook aan de hand van incidenten die wij zien of die we internationaal zien. Van jongens, moeten hier aan de slag. En dat proberen we in het dreigingsbeeld ook heel duidelijk naar voren te brengen. Dit zijn de game changers. Of dit zijn de incidenten die we heel vaak zien.
Dus dat we eigenlijk een beetje op het strategische niveau zitten we dan.
Ja, want je moet beslissingen gaan nemen. Je moet bijvoorbeeld waar je in gaat investeren. In zowel preventieve maatregelen, maar ook in bijvoorbeeld detectie. Maar ook in het herstel van een incident.
Nu werken jullie allebei met dreigende informatie. Dus deze vraag kan ik aan jullie allebei stellen. Ja. Heb je dan ook echt verschillende niveaus van informatie? Dus dat je echt strategisch, tactisch, operationeel en daar de andere dingen mee doet?
Ik ben helemaal benieuwd naar Daniel.
Nee, geen enkel probleem. Dat klopt. En ook leuk dat je deze woorden dan ook benoemt. Binnen ZZ hanteren wij hier de verschillende niveaus van dreigingsinformatie. En inderdaad, op het hoogste niveau zit je dan op strategisch. En dat is echt informatie voor de langere termijn. Iets waar je voor over een jaar of meerdere jaren keuzes op hebt te maken. Daaronder hebben we nog drie andere lagen. En die lagen die zijn gebaseerd op het model wat ze ook bij het NCC van Nederland en Groot-Brittannië gebruiken. En de lagen die wij dan hanteren zijn tactische laag, operationele laag en de technische laag. En hoe diep je gaat, hoe meer naar je beneden je gaat in dit rijtje, hoe korter de informatie voor jou van relevant is. He, dus tactiek, dat gaat over de tactiek van de tegenstander. En kunnen we daar bijvoorbeeld de komende maand al een maatregel op nemen? En operationeel is iets wat deze week opgelost moet worden. En technische dreigingsinformatie is iets wat je geautomatiseerd in een firewall of een detectiesoftware kunt zetten.
Ik heb zo'n vermoeden dat in de vervolgafleveringen deze lagen weer allemaal terugkomen.
Zeker, dat gaan we ook. Dit lagenmodel gaan we ook gebruiken als leidraad voor dit seizoen. En vandaag hopen we dan ook wat verder te praten met Jan over die strategische laag. En, een term die je wel eens gebruikt op werk, als we weer eens aan het sparren zitten, is strategische triggers.
Ja.
Dus kun je mij uitleggen wat voor jou echt zo'n strategische trigger is?
Nou, we hebben bijvoorbeeld bij de Universiteit van Maastricht, hebben we, dat is denk ik alweer 4 of 5 jaar geleden, hebben we een groot ransomware incident gehad. En eigenlijk wat je overal, we hebben eigenlijk nog nooit zo'n, het was natuurlijk heel tragisch, hè, maar we hebben nog nooit zo'n goede security awareness campagne gehad. In de zin van dat we overal hoorden dat zorgorganisaties zich afvroegen, ook op raad van bestuur niveau, van kan dit bij ons ook gebeuren? En dan ga je een traject in, wat je dan threat modeling vaak noemt, waarin je gaat kijken van, hey, deze technieken zijn gebruikt. Zo ziet onze security eruit, hè? Onze preventieve maatregelen, detectiemaatregelen. Waren wij hier bestand tegen geweest of niet? En moeten wij hiermee aan de slag of niet? Het is eigenlijk een belletje die afgaat van, hey, reality check, van zijn we hier klaar voor? Zijn we klaar voor deze dreiging of voor deze incidenten?
Maar het is dreigingsinformatie, is het dan ook echt om het te voorspellen van dit gaat er op je afkomen, ondanks dat toekomst natuurlijk onduidelijk is? Of is het meer, dit is wat er bij jouw collega's in het werkveld gebeurd is.
Ja.
Zou jij hiermee om hebben kunnen gaan?
Dat eerste, dat laatste wat je zegt, maar ook het eerste. Want je hebt natuurlijk de trends. En daarin ga je ook kijken van, hey, hoe groot is eigenlijk de kans? Neemt die toe of neemt die niet toe? En je hebt eigenlijk een voorbeeld die trend heel goed moet communiceren of overbrengen. Van, hey, dit is wel een reële dreiging. Dat zien we bij collega's. En het is niet alleen maar theoretisch.
En je zei net al, hè, juist de game changers probeer je in het cybersecurity beeld aan bod te laten komen. Nou ben ik wel benieuwd. Wat zijn de game changers van dit jaar?
Ja, de game changers, en dat is eigenlijk een van de grootste game changers, die hebben eigenlijk al, die is al 2 jaar gaande. Dus dat is eigenlijk ook het vorige jaar was die heel belangrijk. Is wat we noemen de attacker in the middle, phishing. Ik noem het ook wel eens phishing 2.0 of gewoon het moderne phishing aanvallen. Waarbij de multifactor authenticatie die wij gebruiken, hè, met de authenticatie app, met de code die we moeten invullen of goedkeuring die we moeten geven aan een inlogpoging, dat die niet meer afdoende is. Want aanvallers integreren dat gewoon in een aanval. En daardoor krijgen ze toegang tot mailboxen veel makkelijker dan 3 jaar geleden. En je ziet dat ook redelijk vaak misgaan. En dat kan ook weer een opstapje zijn naar een aanval waarbij heel veel data wordt gelekt en daarmee wordt afgeperst of ransomware.
Maar zeg je hiermee nou dat MFA niet meer afdoende is en dat we daar niet meer in hoeven te investeren?
Nou, MFA is nog steeds nuttig tegen allerlei, ook deze MFA die aanvallers, waar aanvallers nu mee kunnen afrekenen, is nog steeds nuttig tegen wat je noemt brute force pogingen, hè, dat mensen allerlei wachtwoorden uitproberen en proberen in te loggen. Daar is nog steeds bestand tegen, maar niet tegen die phishing aanvallen. En daarvoor hebben we dus weer een MFA die net wat strenger is. En dat noem je phishing resistente MFA. En dan kan een aanvaller, zelfs al lukt het om een wachtwoord te stelen, kan die niet inloggen. En je hebt nog meer maatregelen. Je kan bijvoorbeeld zeggen van, hey, een aanvaller mag alleen maar inloggen van onze eigen devices die wij hebben, apparaten in de omgeving, in onze IT-omgeving en niet van onbekende apparaten. En dat kan natuurlijk een systeem zijn van een cybercrimineel. Ook al hebben ze alles onderschept wat ze kunnen. Ze kunnen alleen inloggen vanuit je eigen apparaten. En dat is ook zo'n beschermende maatregel die hiertegen opgewassen is.
En die beschermende maatregelen staan dan ook in het cybersecurity beeld?
Ja, wij proberen dus die game changers te definiëren. En daarbij proberen we ook een koppeling te maken naar de beheersmaatregelen die je kan treffen. En die koppelen dan ook aan een N7510. Ja. Dat je een beetje een beeld krijgt van waar die maatregelen zich bevinden in het compliance spectrum.
Maar met al die dreigingen en dat enorme rapport, raak je dan niet een beetje moedeloos van alle ellende in de wereld?
Nou, het dreigingsbeeld is juist bedoeld om dat weg te nemen. Omdat we juist een zo reëel mogelijk beeld proberen te schetsen. Hè, zonder dat wij nou op financieel gewin uit zijn. Hè, want we zijn een stichting zonder winstoogmerk. Waardoor jij als zorgorganisatie eigenlijk weet van, hey, hier kunnen we mee aan de slag. Dit zijn de prioriteiten. Het geeft misschien juist een gevoel van in control zijn. Want je hoeft al die informatie niet zelf bij elkaar te zoeken. Dat doen wij voor jou. En wij presenteren je dat op een dienblaadje en je kan ermee aan de slag.
En was er niet recent een incident waar je over me vertelde dat er echt paniek uitsloeg bij een organisatie?
Nou, er zijn heel wat incidenten waar, denk ik, tijdens een incident nog wel redelijk wat paniek is. Maar bijvoorbeeld afgelopen week kwam er een incident in het nieuws. Dat is in Nieuw-Zeeland. Een medicamentensysteem dat was gehackt. Waarschijnlijk is de hacker ingelogd met een bestaand account. En de hacker heeft vervolgens patiënteninformatie aangepast. Hij heeft bijvoorbeeld levende patiënten heeft hij ervan gemaakt dat ze dood waren. Hij heeft wat namen veranderd. En toen is die organisatie daarachter heeft hun SaaS-platform, hè, voor het medicamenten. Dus werd gebruikt in de gehandicaptenzorg, VVT. Echt wel door heel veel organisaties gebruikt. Hebben ze offline gehaald voor onderzoek. Dus dan zie je dat 4 dagen offline is. Dus dat is een schatting. En dat organisaties niet gebruik kunnen maken van dat systeem. En dat die organisatie die gehackt was letterlijk zei van ja, zorginstellingen, jullie moeten je business continuity plannen activeren. En daarmee gaan ze dus vanuit dat die business continuity plannen er ook echt zijn.
Dan moet je dat digitale noodpakketje wel inderdaad in huis hebben met wat je allemaal moet doen op het moment dat de IT-systemen uitvallen. En wat jij ook op de afdelingen doet, maar ook als IT-afdelingen, hoe je als crisisorganisatie goed omgaat met elkaar.
Ja, en zeker ook voor die SaaS-oplossingen, want we zien een toenemende versazing. En wij proberen in het dreigingsbeeld, dit incident was recent, staat niet in het dreigingsbeeld, maar juist ook die SaaS-oplossingen, die kunnen soms uitvallen voor soms langdurig, soms een paar dagen. Je ziet daar verschillende varianten in. En dan moet je wel je plannen klaar hebben, ja.
Nou, dat is denk ik een mooie oproep om mee af te sluiten. Zorg dat je je digitale noodplannen ook, je digitale noodpakket ook goed op orde hebt. Dat mocht het ooit zijn dat een dreiging een incident wordt, dat je dan ook weet wat je moet doen.
Jan, ontzettend bedankt voor je boeiende verhaal. Wil je nou meer van dit soort dreigingsverhalen lezen? Lees dan het Cybersecurity Beeld op zcert.nl. De volgende aflevering gaan wij met een nieuwe collega in gesprek. En dan gaan we het hebben over statelijke actoren.
Spannend.
We'll be right back.